Goedemiddag allemaal. Ik zou met u een stukje willen lezen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Het eerste vindt u in 2 Samuel 5 en het tweede in Romeinen 8. 2 Samuel 5. De eerste 10 versen. Misschien wijkt uw vertaling iets af. Ik heb de herziene Statenvertaling, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron. En ze zeiden, zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees. Al eerder, toen Saul koning over ons was, was u het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de Heer tegen u gezegd, u zult mijn volk Israël wijden en u zult tot vorst zijn over Israël. Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de Heer. En zij zalfde David tot koning over Israël. 30 jaar oud was David toen hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden over Juda. En in Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David, u komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen, David komt hier nooit binnen. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. David zei namelijk op die dag, ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang zien te bereiken. En wat die kreupelen en die blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. Daarom zegt men wel, een blinde of kreupele zal niet in het huis komen. Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die stad van David. David bouwde rondom een muur vanaf de Milo naar de binnenzijde. David nam gaandeweg toe in aanzien, want de Heere, de God van de legermachten, was met hem. Dan uit Romeinen 8. Romeinen 8, vers 31 tot 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. beide gedeelten, lieve broeders en zusters, lieve mensen, zijn voor een christen zo vreselijk belangrijk. We hebben wel eens het idee dat we een strijd te voeren hebben. En dat we allerlei dingen moeten doen. En we lezen hier van een strijd die samen met David plaatsvindt. En Paulus schrijft in de Korinthebrief en in de Efezebrief. Hij zegt, wij hebben helemaal niet de strijd van het vlees. Met de strijd die we strijden, daar kun je gewoon je eigen vlees bij uitschakelen. Dat is helemaal niet van belang, onze strijd. Als hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, dan zegt hij erachteraan, want ik heb het geloof behouden. Paulus zegt, wij hebben geen vleeselijke strijd. Onze wapens zijn ook niet vleeselijk. Onze wapens zijn geestelijk. Dus de strijd die we voeren, ook de strijd die van met mensen die we om ons heen zien, en met dingen die we horen en dingen die we meemaken, die strijd is altijd een geestelijke strijd. En waarom is het een geestelijke strijd? Omdat zo'n strijd je heel dicht bij Jezus brengt. Ik weet niet, ik ga er een beetje vanuit dat u allemaal de Heer Jezus kent als uw heiland en verlosser. En dat u alle theorie en theologie misschien wel kent die zegt van, ik weet, ik woon in de Heer Jezus en hij woont in mij. Maar is dat werkelijkheid voor je? Is het werkelijkheid voor je dat je nu op dit moment weet, de Heer is bij me? Want als je dat zou weten, zegt Paulus, als je zo zou leven, je zou ervan overtuigd zijn dat zoals je denkt en zoals je handelt en wandelt, dat je dat doet in de Heer Jezus Christus. Ja, als God voor je is, wie kan tegen je zijn? Maar de grote vraag is natuurlijk of God voor je is. Of dat je zelf aan het vechten gaat, dat je zelf een strijd gaat doen. Nou, daarom is dat stukje uit het Oude Testament ook zo van eminent belang. Zo geweldig belangrijk. Want we hebben vandaag de dag veel strijd. Op dit moment, januari, februari, maart, april zal het afgelopen zijn, heb ik 4 lezingen in een ander deel van het land. En die gaan over geestelijke dwalingen in de eindtijd. En je kunt allemaal begrijpen dat als Paulus, als het evangelie ons wordt gepredikt, Christus is gestorven om je zonde. Je bent met hem begraven, je bent met hem opgestaan in een nieuw leven. Je hebt het oude in de doop weggedaan en je wandelt nu in een nieuw leven, in een nieuwheid van leven. Heel kort gezegd, daar kan ik heel veel over vertellen. Het is een geweldig mooi onderwerp, maar dat is onze situatie. Natuurlijk, we zouden toch slechte christen zijn als we niet zouden verwachten dat het evangelie van Jezus niet zou worden aangevallen. In ons leven. Dat was zelfs bij de Heer Jezus zo. Zo gauw de Vader zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heeft, wordt het aangevallen. En zo gauw iemand christen wordt en tot de ontdekking komt, ik ben een zoon en een dochter van de Vader. En het is allemaal uit genade, ik heb dat ontvangen, ik leef in hem en hij leeft in mij. Dat wordt aangevallen, dat kan niet anders. Er komen allerlei theorieën en theologieën voor. En ja, ik zou er zoveel kunnen noemen. Paulus zegt, laat je eigen toch alsjeblieft niet in een hoek zetten. Door allerlei wind van leer, door mensen die van alles zeggen. Mensen die je proberen om je vrijheid in Christus van je af te nemen. Mensen die proberen dat je uit die nabijheid van Jezus weggaat. En Paulus zegt in de Korinthebrief, ik ben bang dat zoals Satan Eva verleidde in de hof, dat diezelfde Satan nu bezig is om jullie van de eenvoudige toewijding aan Jezus af te trekken. Het doel om ons bij de Heer Jezus vandaan te halen, het doel is om iets in ons leven te brengen, ons ergens mee te confronteren, onze gedachten buiten de Heer Jezus te laten te laten regeren. Het doel is dat wij van de toewijding aan de Heer Jezus worden afgetrokken. De toewijding aan Jezus in ons leven is het allerbelangrijkste. En daardoor blijf je ook in het spoor. Het eerste waardoor je niet in het spoor blijft, is dat je wordt weggetrokken van jouw toewijding aan de Heer Jezus. En eigenlijk kun je alles bekijken. Kun je zeggen, nou ben ik, ik hoor van alles om me heen, maar ja, wat heeft het niet het doel dat ik van de toewijding aan Jezus word afgetrokken, aan de Heer Jezus? We gaan ons dan zo, ik trap zelf ook soms in die kuil, ik heb daar in ieder geval in getrapt. He, dan hoor je wat en je vindt dat jij gelijk hebt en je gaat praten en je gaat de Bijbel opzoeken en je vindt het in de Bijbel bevestigd. Maar je bent zo bezig met van alles wat er in de gemeente inkomt en bij jou in huis komt. En als je eerlijk bent, dan ben je de toewijding aan Jezus kwijt. De zuivere toewijding aan Hem. En ik zal nog wel wat voor zeggen, want daar gaat het eigenlijk, daar hamert Paulus op. Hij zegt, als jullie weer, bijvoorbeeld als jullie weer in de Galatenbrief, als jullie weer teruggaan naar de wet, is Jezus voor niets voor jullie gestorven. Christus is voor niets voor jullie gestorven. Dat brengt jullie af van de toewijding aan de Heer Jezus. Dat heeft bepaalde consequenties. Waar het in ons leven om gaat is, ben ik de Heer Jezus toegewijd? Nou, ik denk dat die mensen daar in Israël dat op een gegeven moment wel in de gaten hebben gehad, dat ze David kwijt waren. Zij wisten dat Samuel David gezalfd had tot koning. Nou, we kennen de geschiedenis. David had Goliath verslagen. David had de Filistijnen verslagen. David was de overwinnaar. En ze zeggen hier zelf, David, toen jij nog bij ons was, ze zijn hem dus kwijtgeraakt. Toen jij nog bij ons was, was jij het die Israël deed uitgaan en weer deed binnengaan. Jij hebt ons eigenlijk altijd in ons leven de overwinning gegeven. En zonder jou was er geen overwinning. Dus op zeker ogenblik, dan roepen ze David, dan komen alle stammen van Israël naar David in Hebron bijeen. Wat is er mis? Zij verlangen weer naar de gemeenschap met David, naar de toewijding aan David. Die zijn ze kwijtgeraakt. Hebron betekent gemeenschap. Voor degenen die een beetje de Bijbel kennen, die weten dat wel. Ze hadden wat met David. En David zorgde voor hen. En David ging met hen de strijd aan. En er waren overwinningen en ze kwamen terug. En nu zijn ze helemaal van dit pad afgedwaald. Ze zijn bij David vandaan. Ze zijn gegaan naar koning Saul. En laat ik dat maar zeggen, dat heb ik hier misschien ook wel eens gezegd, ik herhaal dat maar vaak. Saul was de eerste koning in Israël. Het was de koning die Israël wilde. Niet de koning die God wilde, het was de koning die Israël wilde. Een grote koning, een machtige man. Je moest tegen hem opkijken. Hij was groter als de rest. En ze dachten, nou, dat is tenminste een koning, want hiermee kunnen we de vijand wel verslaan. Het was de man naar hun eigen hart en niet naar Gods hart. Hier is jullie koning, zei Samuel. Nou, en koning Saul, hij maakte er helemaal niks van. En je kunt gewoon zeggen, Saul is een beeld, is een type, ik hou er wel van ons eigen ik, van ons eigen vlees. We denken dat we de overwinning kunnen halen en we komen steeds verder bij David vandaan. En op een gegeven moment vervolgt ons vlees de geest. Dat is gewoon nieuwtestamentische taal. Intussen tijd had koning Saul al voor zichzelf een standbeeld laten oprichten. Want hij dacht bij zichzelf, anders vergeten ze me. Dat vindt u allemaal in de Bijbel. Dat was een trotse man. En intussen had God een ander uitgekozen. De man naar Gods hart. En het typische voor die man naar Gods hart van David was dat God van hem zegt, zo lezen we het in Handelingen, dat hij al Gods bevelen zou gaan volbrengen. Dus alles wat God wilde, zou David doen. Hij was de man naar Gods hart. En dan, dan wordt David door koning gezalfd, door Samuel. En er is een hele grote groep en die is David min of meer kwijtgeraakt. David heeft zijn eigen mannen om zich heen, maar ze worden vervolgd. Koning Saul vervolgde David. Dat zal ons vlees altijd willen doen. Want pas als we onszelf opgeven, dan wordt een christen eigenlijk blij. Denk maar eens, ik weet niet of jullie gedoopt zijn, maar denk maar eens aan je doop. Dat kan met zoveel tegenstand gepaard gaan. Maar van binnen, niet? Van binnen wist je zo zeker dat je in de wil van de Heer was. Het ging niet om een discussie. Het ging erom dat je ervaarde dat Jezus bij je was. Wat anderen ook zeiden. Ik kan me dat nog goed voor mezelf herinneren. Toen ik een kind van God ben, toen zei ik tegen mijn vader, van mij mag er een vrachtwagen komen over me heen rijden. Ik weet zo waar ik naartoe ga. Het is zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitdrukken, lieve mensen. Maar dat Christus in jou is. En bij je. Dat hij het allemaal voor jou heeft volbracht. En dat je strijd niet de strijd is waarin je zelf voor jezelf moet opkomen. Of voor jouw gedachten moet opkomen. Maar dat als dat Gods gedachten zijn. Dus dan zal God dat zelf wel in orde maken. De Heer Jezus zegt als tegen, die wordt elke dag werd de Heer Jezus aangevallen toen hij wandelde in het Joodse land, in Israël. En dan zeiden ze, ja, maar er staat geschreven. Het eerste, weet u, de hemel ging boven hem open. Bij zijn doop, notabene, de hemel ging open. En God zei tegen hem, u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen vind. Ja? Dat geloven we allemaal. Maar direct als hij de woestijn in is, dan komt daar de Satan en die zegt tegen hem, als u Gods zoon bent, dan zou dat en dat zou u dan moeten doen. U zou van deze stenen broden moeten kunnen maken. Het gaat er niet om het feit of de Heer Jezus van deze stenen geen brood had kunnen maken. Het gaat erom dat de Satan altijd een twijfel brengt door anderen heen, of door jezelf heen, of door je eigen gedachten heen, een vraagteken zet bij je loutere toewijding aan de Heer Jezus. Dat deed hij al bij Eva. Kwam hij ook met het woord van God. Dat deed hij bij de Heer Jezus. Kwam die ook met het woord van God. En dat lijkt zo aannemelijk. En dat heeft hij gedaan de hele tijd door. De fariseeërs en de schriftgeleerden zeiden, kijk maar, er staat in de Bijbel, er kan uit Nazareth niks goeds voortkomen. Dus dit kan nooit de goede profeet zijn. Hij kan nooit door God gezonden zijn. Alleen die mensen die in hun hart hadden ervaren, in hun binnenste, in hun eerlijk, ik ben van mijn schuld verlost. Ik heb me laten dopen door Johannes. En die de woorden van de Heer Jezus hoorden, die zich daarachter zetten, die ook zich liet dopen, ook zijn eigen leven aflegde. Die zeiden ja. Er staat er in de Bijbel dat ze verheerlijkten God. Omdat ze in hun binnenste voelden, dit is het ware, dit is het. Maar voor de rest, de hele tijd van de Heer Jezus op aarde, indien die tot zijn kruisen ging toe. Indien u Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Dus het is voor een christen niet vreemd, als je allemaal mensen om je heen hoort die vraagtekens zetten bij jouw geloof. En wat belangrijk voor je is, het is dat jij weet met je hand op de Bijbel, maar vooral ook de lessen leert, waardoor je de zekerheid van je geloof krijgt. Ik zeg niet de zekerheid van je behoud, maar de zekerheid van het woord van God voor jou in jouw leven. Er staat, jullie dwalen wel, de Heer Jezus, die wond zich er nooit over op. Ze zeiden tegen hem, er is geen opstanding uit de doden. En Jezus, ach, jullie dwalen wel heel erg hoor. Er staat geschreven dat God een God is van Abraham, Isaac en Jacob. En God is een God van levenden. Het was niet zo moeilijk om het allemaal uit te leggen. Het ging erom wat in het hart, wat het hart, of dat hart toegewijd was aan de Vader. En of ons hart toegewijd is aan de Heer Jezus. Dus ze komen en ze maken ze komen daar bij David in Hebron. En ze hebben het verlangen om zich weer bij David te voegen. En ze hebben het verlangen dat David weer hun aanvoerder wordt. En dat zeggen ze tegen hem. En dan gaan ze wat doen. Dan doen ze iets en gaan ze David weer opnieuw tot koning zalven. Had natuurlijk niet gehoeven, maar zij doen het. En daarmee zeggen ze als het ware, David, wij erkennen dat jij het in ons leven voor het zeggen hebt. En we zouden dat eigenlijk allemaal eens een keertje moeten doen. U hoeft geen olie mee te nemen, dat begrijpt u wel. Maar gewoon vanuit je geloof zeggen, Heer Jezus, ik wil dat u het voor het zeggen hebt in mijn leven. Dan heb je al heel veel mensen de mond gesnoerd. Dan kunnen al heel veel mensen niet meer bij je komen. Wat heb je gezegd, Heer Jezus? Ik zalf u tot koning over mijn leven. U bent het die het voor het zeggen heeft. Waar anderen ook mee komen. En ze komen natuurlijk nog wel met het een en ander. Dat gebeurt daar. Ze salven David tot koning. En dan trekken ze met David op. En dan het eerste wat er gaat gebeuren. Dat is dat David hem meeneemt. Ze hadden dat tegen David gezegd. En ze hadden tegen David gezegd. God heeft, de Heere heeft tegen u gezegd, en bij mij staat op het woordje u dan een streepje, u zult mijn volk Israël wijden en u zult tot vorst zijn over Israël. Niemand anders, u alleen. Dan lezen we dat. En aan het eind van het stukje, laat ik daar maar gelijk bij zeggen, daar lezen we dat in hun leven, in vers 10, David nam gaandeweg toe in aanzien, want de Heere, de God van de legermachten, was met hem. Dus we zien hoe David in grootheid toeneemt in de levens van deze mensen. En in grootheid toeneemt naar de mensen om zich heen. Waarom? Omdat hij zo'n goede strijdtactiek had? Of omdat hij de dingen zo goed kon bedenken? Nee, omdat hij wist, God is bij mij. En de Heere, de God der heerscharen, de God van de hemelse legermachten, die was met David. En daarom kon hij overwinning hebben over Saul. En daarom kon hij overwinnen over de mensen om zich heen. Het maakte hem niet uit wat de anderen deden. Het maakte hem ook niet uit wat de anderen zeiden. Het maakte hem niet uit wat de anderen leerden. Hij paste zich voor één ding op. Dat hij niet wegdreef uit de nabijheid van de Heere zijn God. De Heere, de God van de legermachten, die was met hem. Hij ging de woestijn in, we lezen het in de Bijbel. Hij werd verjaagd. Er kwamen allemaal nare dingen in zijn leven, maar God was met hem. En we lezen in het Nieuwe Testament van gemeenten, denk maar eens aan Thessalonica. De Korinthe, denk maar eens, er gebeurden allerlei dingen in hun leven. En ze werden door mensen beschuldigd. En er zijn mensen die zeiden, je doet het allemaal verkeerd, maar God was met hem. En Paulus zei, ik heb het jullie zo geleerd. Zo ben ik jullie erin voorgegaan. Ook bijvoorbeeld wat de dood betreft. Paulus nam Lucas mee en Paulus zegt zelf, ik heb weinig gedoopt. Lucas was een Griek en Lucas doopte, zoals God had opgedragen, maakte volken tot mijn discipelen en doopte hen. Dus werden ze gedoopt. Heel eenvoudig. En als hij zijn eigen doop is gaat bekijken in het licht van God, dan kun je er nog heel dankbaar van zijn. Waarom? Omdat je weet dat God met je was. Niet? Dan heb je het hele verhaal. En dus moeten ze optrekken. Naar... hoe staat het hier? Vers 6. De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem. Even goed, ik vind elk woord in de Bijbel belangrijk. Er staat niet de mannen trokken met de koning op, maar de koning trok met zijn mannen op. Dus David, het was David's strijd. Het was David die mee optrok. En hij trok met zijn mannen op naar Jeruzalem. Dat heette toen nog niet Jeruzalem, dat heette Jebus. En Jebus, dat betekent een harde plaats. Een verharding. Jeruzalem ligt is op een bergen gebouwd. Hè? En voor degenen die wel eens in Jeruzalem geweest zijn en de maquette van de stad Davids hebben gezien, die weten precies die lob, die punt, wat dan de stad David was. En dat heette vroeger Jebus. En daar woonden de Jebusieten. En de Jebusieten die zeiden, wat zo veel mensen zeggen, het zal je nooit lukken. Had Sanerib ook tegen Hiskia gezegd. Denk je echt dat jouw God jullie kan redden? Kijk eens naar de goden van al die andere volken. Ik heb ze veroverd en kan niet. Als God met ons is, wie kan tegen ons zijn? Maar natuurlijk is de Satan er als de kippen bij. Om te zeggen, het zal je niet lukken. Het is juist een teken dat hij bang voor je is. Maar David die komt daar en ze zeggen tegen David, jij komt hier nooit binnen, never. Lammen en blinden zullen je terugdrijven. Nou, dat moet u geestelijk verstaan. Zij bedoelden dat natuurlijk ook letterlijk. Maar we moeten dat vooral geestelijk verstaan. Net zo goed als dat hier staat, dat kreupelen of lammen. En blinden, daar had David een hardgrondige afkeer aan. Maar later vinden we Mephibozet aan David's tafel. En die was verlamd aan beide voeten. Dus het gaat niet om iets letterlijks. Het gaat om iets geestelijks. Het gaat om geestelijke mensen. Of mensen die zeggen geestelijk te zijn. En die je tegenhouden. Het zegt niet dat het geen broeders en zusters zijn. Maar ze houden je tegen. Lammen en blinden. Blinden, de Joden worden door Jezus zo genoemd. Jullie hebben ogen, maar jullie zien niet. Jullie hebben oren, maar jullie horen niet. Dit volk is blind geworden. Het is blind geworden voor de loutere toewijding aan de Heer Jezus. Het is blind geworden voor wat de Schrift zegt. En hoe komt dat, dat ze blind werden, Israël? Dat weten we. Ze hadden zo hun eigen theologieën. En die strookten niet met de dingen die de Heer Jezus zei. En werden ze daar dus blind voor. Maar in de gemeente kan dat net zo goed. De Heer Jezus zegt, ik raad jullie aan dat jullie ogen zelf van mij kopen. Zodat jullie weer kunnen zien. Blindheid in de gemeente, geestelijke blindheid, is dat je zo wordt overroeld door je eigen zien naar de dingen. Je eigen kijken, je eigen inzichten. Dat je zegt, maar zo is het zoals ik denk. Ik heb wel eens tegen iemand, ik zei het van de week, tegen een broeder in een pastoraal gesprek, maar ik zal niet precies zeggen waar het over ging. En hij zegt, ja, maar ik weet toch zo, dit is toch zo de waarheid. Hij zegt, ik heb het uit de Bijbel, ik heb het altijd zo geleerd. Hij zegt, weet je, dit is de waarheid niet. Hij zegt, waarom niet? Hij zegt, hoe komt het? Want hij was naar de zoveelste gemeente gegaan en overal werd hij na een zekere periode de deur gewezen. Hij zegt, ik snap niet hoe dat kan. Ik snap niet dat de mensen mij de deur wijzen. Ik snap niet wat ik verkeerd doe. Nou, laat ik je dit zeggen. Jij doet hetzelfde als Petrus. Het zwaard, de Bijbel, het woord van God. is het zwaard van de geest. Maar jij gebruikt het als het zwaard van je vlees. En je hakt iemand het oor af en hij luistert nooit meer naar je. Tenzij Jezus hem herstelt. En dat gebeurt zo vaak. Je denkt dat je gelijk hebt. Je gaat in discussie. Maar je bent je geluk kwijt. Waar of niet? Jezus kan het herstellen. En hier? Hier gaat David, die gaat met zijn mannen op. En zij zeggen, jullie komen hier nooit binnen. Verlamdheid. Het verlamt. Verlamdheid wil eigenlijk zeggen dat er geen groei meer is in je geloof. Als je verlamd bent, kom je niet vooruit. Wij wandelen in geloof. Nou, een verlamde kan dat niet. Die blijft gewoon stilstaan. Die blijft bij datgene. Die komt nooit iets, een werking waarin die weer vooruit kan, waarin die door kan. Hij blijft bij het oude, hij blijft het ook verdedigen, verlamde. Snapt u dat David daar een afkeer van had? We lezen twee keer in de Bijbel dat de Heer Jezus heeft veel meer genezen, veel meer verlamde. Maar twee keer lezen we van een verlamde die genezen was. Nou, mogen jullie zeggen waar we dat lezen? Laat maar een beetje praten. Wie van de jongelui weet waar we in de Bijbel lezen? Niet, u hoeft het hoofdstuk niet te zeggen, maar welke geschiedenis lezen we van een verlamde? Wat de?
Die door het dak gelaten werd.
Die door het dak gelaten, dat is één. Die door het dak gelaten werd. Die man die werd door het dak gelaten door zijn vrienden, die komt aan de voeten van Jezus. Wat is het eerste wat Jezus zegt? Je zonden zijn je vergeven. Verlamdheid had dus te maken met zonde. Hij kon niet vooruit, er was zonde in zijn leven. En hij moest bij Jezus komen, niet in de eerste plaats om die verlamdheid ongedaan te maken. Hij moest bij Jezus komen voor schuldvergeving. En dat andere, dat verlamde, dat genezen van die verlamdheid, dat was iets wat erbij hoorde. De Heer Jezus zegt, wat is makkelijker te zeggen? Sta op en wandel of je zonden zijn je vergeven. Het was veel moeilijker om te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Dat kostte Jezus zijn leven. De tweede. In het Nieuwe Testament, wie weet het? Juist, de man die 38 jaar lag in Bethesda, wordt door de Heer Jezus genezen. Wat gebeurt er? De Heer Jezus komt, gaat naar die man toe en hij stelt hem een eenvoudige vraag. Wil je genezen worden? En die man zegt dat kan niet. Nou, daar heb je nou de ellende, de foute dingen in ons leven. We zeggen het kan niet. De Heer Jezus zegt, je mag met mij op pad gaan, je mag in mij leven, in mij wonen. En wij zeggen dat kan niet. Ik heb geen mens. Ik vertrouw op vlees, ik vertrouw op mensen om me heen. En er is geen mens die me kan helpen. Geen mens die me naar het water draagt. Nou zegt de Heer Jezus, ik kan je helpen. En ik draag je niet eens naar het water. Ik help je door mijn woord. Ik zeg het gewoon. Kun je begrijpen wat ik zeg? Sta op en wandel. En weet je wat nou bijzonder was? Die man had 38 jaar lang op hetzelfde matje gelegen. En 38 jaar lang had hij zitten chicaneuren. En 38 jaar lang was hij boos geweest. En 38 jaar lang dacht hij, en Jezus zegt, je moet dat matje wegdoen. Je moet op mij vertrouwen. Neem het op en wandel. En later ontmoette Jezus weer. En wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Zondig niet weer. Ook dat had met zonde te maken. We kunnen maar zo bij God vandaan drijven. We kunnen maar zo onze eigen gang gaan. We kunnen zo bezig zijn. En er zou eigenlijk, ja, ik hoop dat zo van harte een wake-up moeten komen. Iets van, Heer Jezus, ik ga naar u toe. Ik ben zoals ik ben en ik heb het van alles geprobeerd. Ik heb het geprobeerd in mijn eigen kracht, maar het lukt me niet. Ah. En dan komt David. En David zegt, er staan twee dingen hier, je moet het maar eens lezen. Staat het hier ook? Die vorige. Ze hadden gezegd, David komt hier niet binnen. En dan staat in vers 7, David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David in. Het was Davids werk geweest. Onze strijd, geestelijke strijd, het is het werk van de Heer Jezus. Jezus zegt tegen Paulus, tegen Saulus op weg naar Damascus, Saul, waarom vervolg je mij? Het was zijn strijd. Nu was het zijn strijd geworden. Het was Davids strijd geworden. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David in. Hij deed het, hij heeft het hele werk gedaan. Wij mogen wandelen in werken die hij voor ons heeft bereid. Als we echt in het geloof zouden staan, dan zouden we zo heerlijk met de Heer Jezus kunnen leven. En merken dat hij voor ons uitgaat. En niets ons kan scheiden van zijn liefde. Dus, en David zei namelijk op die dag, vers 8, ieder die de Jebusieten wil verslaan, daar heb ik een recept voor. Ja, maar je moet het willen. Je kunt ook zeggen van, hou mij er alsjeblieft buiten. Geestelijke strijd moet je willen. Ieder die dat wil doen, heb ik er een recept voor. Weet je hoe je dat moet doen? Je moet namelijk de watergang zien te bereiken. Je moet de weg gaan van het water. He, die Jebusieten, die woonden bovenop de berg. Ja, die dachten, als die lui van David, als die naar boven klimmen, ja, met veren en pek. Niet? Die zijn zo weg. Als ze een ladder tegen de wand zetten, dan gooien wij die ladder om. Die komen hier nooit binnen. Maar zij dachten vleeselijk. Ze dachten met uiterlijk vertoon. Ze dachten aan de buitenkant, ze dachten aan een zichtbare weg, zichtbaar voor iedereen. En David zegt, ik wijs jullie weg en die is helemaal onzichtbaar. Die ziet niemand, het is de weg van de binnenkant. Het is de weg van het innerlijk. Het is de weg die ook het water gaat. En het water heeft in de Bijbel 3 betekenissen, laat ik het maar gelijk bijzeggen. Het is de weg van de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Het is ook, en dat moet ik u eerlijk bij zeggen, de weg van het oordeel van God over ons leven. Al uw golven en uw baren gaan over mij heen. Het is willen dat God jou slijpt met zijn woord. En dat je kunt zeggen, zien van, hé, dit is verkeerd. Dat moet weggespoeld worden. Weggewassen, dat moet weggaan. En water is ook een beeld van het woord van God. Wassingen door het water van het woord. De Heer Jezus zegt, jullie zijn rein om het woord dat ik tegen jullie gesproken heb. Daardoor. Dus water heeft in de Bijbel dus die 3 betekenissen. Wie de Jebusieten wil verslaan, die moet de watergang zien te bereiken. En ze bereikten de watergang. Dat is de weg van de stilte. Dat is de weg van je binnenkamer. Dat is de weg van jou en God. God en jij. Dat is de weg van de eenzaamheid. Dat is de weg waarin je hart tot rust en stilte brengt. Zoals een kind dat brengt aan de borst van zijn moeder. Dat is de weg van, spreek Heere, ik hoor. Zeg Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is de weg. Dat is niet een opvallende weg. Helemaal niet. Dat is de weg die de meeste mensen helemaal niet gaan. Omdat ook heel veel christenen zo graag willen opvallen. En willen laten zien, kijk eens wat ik allemaal doe. En als ze vinden dat ze te weinig geprezen worden, dan ga je toch naar de gemeente waar je meer geprezen wordt. Dat is de weg van Paulus. Die zei, het lijkt veel alsof God ons apostelen de laagste weg heeft aangewezen. De laagste plaats. De minste. Dat is de weg van de Heer Jezus. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. En het is de weg van de overwinning. Ziet u? Ze gingen de watergang binnen. En ineens stonden ze de Jebusieten die nog steeds over het randje stonden te kijken achter de rug voor de neus. Ja. Mensen die hard zijn. Bidt u voor ze. Jebus betekent de harde plaats. En David wilde daar wonen. Hij wilde dat tot stad van David maken. Het was het moeilijkste plekje van Jeruzalem. Hij zei, dat is een harde plek. Maar ik weet hoe ik die plek kan bereiken. Dat is binnendoor. Dat is de onzichtbare weg. En hij ging er wonen. Op die plek. Hij versloeg de Jebusieten. Hij maakte dat tot zijn domein. Zoals God wil wonen in jouw hart. En dat hart kan hard zijn en het kan opstandig zijn. Of van je kinderen of van de familie. Of mensen om je heen. Het kan hard zijn, het kan boos zijn, het kan verkeerd zijn. Nou leest u Matthäus 15 de maand op na wat er allemaal in het hart van de mens zit. Dat is niet best. Het wonder is dat God daar wil wonen. Dat Jezus daar wil wonen. Hij wil dat maken tot een stad van David. En als hij er woont, dan gaat hij daar, van daaruit, gaat hij je versterken. Van binnenuit, staat er. Ging de muur bouwen, de Millo. Hij ging van binnenuit, ging David dat domein wat van hem was, hij ging versterken. Hij gaat mensen krachtiger maken. Hij gaat de mensen meer geloof geven. Hij gaat de mensen meer vertrouwen geven in wie de Heer Jezus is. Hij zegt, zodat ze gaan leren en dat ze zeggen, Heer Jezus, het is, u bent mij genoeg. Dat is voldoende, u bent mij voldoende. He, zoals Paulus het zegt in de Colossense, dit is het geheimenis van God. Christus onder jullie. Dat is het geheimenis van God. Moet je daar nou allerlei leerstellingen bij voegen? Of is dat iets wat je beleeft in je hart? Christus in u. Mensen, dat is alles. Dat is het geheimenis van God. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dat is het. Hij zegt, laat ze maar komen. Ze zullen komen, zegt hij in diezelfde brief aan de Kolossen. Hij zegt, alle mensen die komen en die je daarvan proberen af te brengen. Die allemaal, laat ik het maar gewoon eens voorlezen. Dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen, met filosofieën. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd wordend in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Daar heeft u het hele geheim. Paulus zegt, opgebouwd wordt het in hem. Vast in het geloof. Je leest het in je Bijbel en je dankt God ervoor. Er waren mensen die kwamen bij Jezus en ze zeiden, wat moeten wij doen om de werken van God te kunnen doen? En weet u wat Jezus zei? Ga de tempel maar schoonmaken, of niet? Hij zei, dit is het werk van God. Dat jullie geloven in hem die hij gezonden heeft. Dat. En als we heel eerlijk zijn. Wat is dat geloof soms heel ver weg. Pas op dat niemand u als buiten meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus de Bijbel zegt, weet je, er zullen allemaal mensen komen. En ze hebben allerlei filosofieën, allerlei redeneringen, allerlei theologieën. Maar was het ook volgens Christus? Is Jezus gedoopt? En wij zouden in zijn voetstappen treden. Is dat nou zo moeilijk te begrijpen? Nee, het kost je wat. Het kost je wat. We weten overal redeneringen van te maken. Ah, het is van het begin af aan, lieve mensen, altijd zo geweest. Maar in dit gedeelte werd David steeds groter. En zijn mannen steeds kleiner. En de Heere, de God van de legermachten, die was met hem. Zo te leven is geweldig. Omdat je weet, als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgeleefd. En dan komt het, zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? Zou hij het niet gewoon geven wat zijn kinderen nodig hebben? En zouden zijn kinderen daar niet in een geweldige dankbaarheid met de God die je alles geeft leven? Mag de Heer jullie hierin zegenen. En denk er eens over na en het leggen in jullie hart. Hij is getrouw, hij zal het ook doen. Mag ik met jullie bidden? Vader, ik wil u zo danken dat uw woord de waarheid is. Zo danken dat Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. En u waarschuwt ons in uw woord voor allerlei dingen die op ons pad komen. U heeft het zelf meegemaakt, Heer Jezus. En u wist dat het niet van u was. En we weten, Heer, hoe de Bijbel op allerlei manieren kan worden gebruikt en dat vaak hele hete hoofden en discussies oplevert. Maar het brengt ons niet dichter bij u. Het doet ons niet wandelen met u, Heer Jezus. Het geeft ons niet die geweldige blijdschap die we hadden dat we voor u mochten lijden. En dat we de weg met u willen gaan en standvastig waren in het geloof. Omdat we wisten, Heer Jezus, dat u dat van ons vroeg. En ik wil u bidden, Heer, dat we op die weg terugkomen, dat we niet verlamd raken. En dat we niet blind raken. Maar dat we dat geheimenis mogen kennen, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. U alleen, Heer Jezus, u die alles hebt volbracht. En we kunnen er niets aan toevoegen. We mogen wandelen, Heer Jezus, in de werken die u doet. En dat maakt ons zo blij. U wilt het geven dat we het zien. Zodat we leren u te loven en te eren en u te, ja, als het ware te zalven tot de Heer van ons leven. Tot degene die het in ons leven voor te zeggen heeft. Want u alleen, Heer Jezus, u doet ons uittrekken en weer veilig terugkomen. Uw naam zij geprezen. Amen.